Dan een mededeling die uitvoeriger is en die ik u wil voorlezen. Geliefde gemeente van Rotterdam-Kralingen, op zondag 1 maart jongstleden is aan u meegedeeld dat ik het beroep naar mijn kerk meende te moeten aannemen. Toen ik dat beroep aannam, was dat in de overtuiging dat deze weg mee gewezen werd en dat ik me aan de roep naar mijn kerk niet kon onttrekken. Overigens met veel verdriet dat ik u moest loslaten. Na deze bekendmaking op zondag is er in mijn hart een grote en knagende onrust ontstaan. Die onrust hield verband met de volgende vraag: is mijn beslissing, ondanks het feit dat ik biddend geworsteld heb met deze dingen, niet een onjuiste beslissing geweest? Ben ik wel echt door de Heere naar mijn kerk geroepen? Heb ik mijn eigen menselijke gedachten en indrukken niet ten onrechte aangezien voor aanwijzingen van de Heere? Zulke gedachten kunnen van twee kanten komen. Het kunnen onjuiste gedachten zijn, zelfs een aanvechting van de duivel, als een dominee op de goede weg is. Maar het zouden ook terechte gedachten en vragen kunnen zijn als een dominee zich in het aannemen van een beroep vergist heeft. Toen de onrust bleef aanhouden, heb ik heel mijn weg tot het aannemen van het beroep nog eens biddend onderzocht. Daarbij heb ik tot mijn schaamte de conclusie moeten trekken dat ik voor het aannemen van het beroep onvoldoende grond had. Achteraf besef ik dat ik sommige dingen onterecht voor een roeping naar mijn kerk heb aangezien en ook onterecht als een roeping van de Heere naar deze gemeente heb bestempeld. Nadat ik tot die conclusie gekomen was, heb ik een ordelijke weg willen gaan. Dat betekent dat ik deze dingen in vertrouwen met de kerkenraad van mijn kerk besproken heb. We hebben afgesproken dat ik het beroep nog enkele dagen biddend zou heroverwegen en op biddag, de dag waarop oorspronkelijk de termijn van het overwegen van dit beroep afliep, mijn beslissing zou meedelen. Nu deze periode van overweging ten einde is, deel ik u mee dat ik bij nadere beslissing voor het beroep van mijn kerk heb moeten bedanken. Met deze nadere beslissing hoop ik teruggekeerd te zijn van een weg die voor niemand goed is. Immers, als een dienaar van het woord een beroep naar een andere gemeente aanneemt zonder daardoor de Heere zelf toegeroepen te zijn, gaat hij ten diepste een weg van ongehoorzaamheid. En op die weg is er voor niemand zegen te verwachten. Voor mijn eerdere vergissen kan ik alleen gemeente maar beschaamd mijn hoofd buigen. Ik belijd mijn dwaasheid en mijn onvoorzichtigheid in deze dingen en ik vraag de Heere en ook u om vergeving daarvoor. Het is mijn vurige hoop dat u allen zult beseffen dat wat niet goed geweest is in de achterliggende weg wel te verwijten is aan mijn dwaasheid en mijn onvoorzichtigheid, maar niet aan de grote koning van de kerk. Van harte hoop ik dat de Heere zijn zegen wil verbinden aan de genomen beslissing. Laat ons gebed op deze biddag tot hem mogen zijn. En laten we vragen om wat nodig is voor de gemeente van mijn kerk, die een teleurstelling, een moeilijk bericht te verwerken krijgt. Laten we ook bidden om wat nodig is voor ons als gemeente en dienaar, nu we toch nog aan elkaar verbonden mogen blijven. En graag wil ik u vragen om ook ons in het gebed te gedenken. Tot zover. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 119, het 88ste vers willen we zingen. 119, vers 88. Op deze middagmiddag belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met vraag en antwoord 27 van de Heidelberger Catechismus. In antwoord erop zingen we van Psalm 91, het eerste vers. En daarna komt de schriftlezing tot ons, allereerst vanuit Deuteronomium 28, vers 15 tot en met 22. En vervolgens uit 1 Koningen 8, vers 22 tot en met 40. Schriftlezing is dus Deuteronomium 28, vers 15 tot en met 22 en 1 Koningen 8, vers 22 tot en met 40 na de geloofsbelijdenis en Psalm 91, vers 1.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welk hij hemel en aarde, mitsgades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. dus genoemd te lezen, Deuteronomium 28, de versen 15 tot en met 22. Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn om waar te nemen, dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen, die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt zult gij zijn in het veld. Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht uw buiks en de vrucht uw lands, de voortzetting uw koeien en de kudde van uw kleinvee. Vervloekt zult gij zijn in uw ingaan en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan. De Heere zal onder u zenden de vloek, de verstoring en het verderf in alles waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult, totdat gij verdelgd wordt en totdat gij haastelijk omkomt vanwege de boosheid uw werken, waarmede gij mij verlaten hebt. De Heere zal u de pestilentie doen aankleven, totdat hij u verdoe van het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. De Heere zal u slaan met tering en met de korst en met de vurigheid en met hitte en met droogte en met brandkoren en met honingdauw, die u vervolgen zullen totdat gij omkomt. Vervolgens lezen u 1 Koningen 8, de versen 22 tot en met 40. En Salomo stond voor het altaar des Heren tegenover de ganse gemeente Israëls en breidde zijn handen uit naar de hemel. En hij zeide, Heere, God Israëls, er is geen God gelijk gij, boven in de hemel, nog beneden op de aarde, houdende het verbond en de weldadigheid aan uw knechten, en die voor uw aangezicht met hun ganse hart wandelen, die uw knecht, mijn vader David, gehouden hebt, wat gij tot hem gesproken had. Want met uw mond hebt gij gesproken, en met uw hand vervuld, gelijk het er deze dagen is. En nu, Heere, God Israëls, houd uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt, zeggende, geen man zal van voor mijn aangezicht afgesneden worden, die op de troon Israëls zitten. Alleenlijk, zo zij uw zonen hun weg bewaren om te wandelen voor mijn aangezicht, gelijk als gij gewandeld hebt voor mijn aangezicht. Nu dan, o God Israëls, laat toch uw woord waar worden, hetwelk gij gesproken hebt tot uw knecht, mijn vader David. Maar waarlijk, zou God op de aarde wonen, zie de hemelen, ja de hemel der hemelen zouden u begrijpen, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Wend u dan nog tot van het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o Heere, mijn God, om te horen naar het geroep en naar het gebed dat uw knecht heden voor uw aangezicht bidt. Dat uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis, over deze plaats van de welke gij gezegd hebt, mijn naam zal daar zijn om te horen naar het gebed, hetwelk uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden, en gij, hoor in de plaats uw woning, in de hemel, ja, hoor en vergeef. Wanneer iemand tegen zijn naaste zal gezondigd hebben en hij hem om een eed des vloeks opgelegd zal hebben om zichzelf te vervloeken, en de eed des vloeks voor uw altaar in dit huis komen zal, hoor gij dan in de hemel en doe en richt uw knechten veroordelende ongerechtige, vergevende zijn weg op zijn hoofd, de rechtvaardigende de gerechtige, gevende hem naar zijn gerechtigheid. Wanneer uw volk Israël zal geslagen worden voor het aangezicht des vijands, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben, en zich tot u bekeren, en uw naam belijden, en tot u in dit huis bidden en smeken zullen, hoor gij dan in de hemel, en vergeef de zonde van uw volk Israël, en breng hen weder in het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben, en zij in deze plaats bidden, en uw naam belijden, en van hun zonde zich bekeren zullen, als gij hen geplaatst zult hebben, hoor gij dan in de hemel, en vergeef de zonde van uw knechten, en van uw volk Israël, als gij hun geleerd zal hebben de goede weg, in de welke zij wandelen zullen, en geef regen op uw land, dat gij uw volk tot een erfenis gegeven heeft. Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoren, honingdauw, sprinkhanen, kevers wezen zullen, als zijn vijand in het land zijne poorten hem belegeren zal, of enige plaag, of enige krankheid wezen zal, alle gebed, alle smeking, die van enig mens, van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen, een iegelijk de plaag zijns harten, en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal. Hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uw woning, en vergeef, en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen, opdat zij u vrezen al de dagen die zij leven zullen in het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze middag gaan luisteren naar 1 Koningen 8 en daarvan een gedeelte van vers 37 en vers 38 tot en met 40. 1 Koningen 8, vers 37 voor een deel en vers 38 tot en met 40, daar luidt Gods woord en de tekst: als er pest wezen zal, of enige plaag, of enige krankheid wezen zal, alle gebed, alle smeking die van enig mens, van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen een ieder de plaag zijns harten, en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uw woning, en vergeef, en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen, opdat zij u vrezen, al de dagen die zij leven zullen, in het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Tot zover. We willen de onmisbare zegen van de Heere vragen over de bediening van zijn woord. Heere, zo hebt u ons op deze middag door de weeks in uw huis gebracht. En er kunnen zo heel veel gedachten door ons heen gaan in deze ogenblikken. Misschien dat we nog vol zijn van datgene wat zojuist voor bijna iedereen in deze dienst onverwacht kwam aan het begin. En Heere, mogen we die dingen dan ook allereerst voor u neerleggen. De mededeling die gedaan moest worden, mocht worden. Maar wat ligt daar een wereld van gedachten in? Moeilijke beslissingen, moeilijke mededeling voor de gemeente van Meerkerk. En we bidden u voor die gemeente, als ze nog maar anderhalve week geleden verblijd werd met een bericht. En als ze daar ook verwonderd over zullen zijn geweest. En nu een teleurstelling. Heere, wil u hen ondersteunen en helpen. Wil u geven dat ze deze dingen door uw genade op de goede manier mogen verwerken? En wil u zorgen voor de kerkenraad en voor de gemeente daar? En geeft u, Heere, dat ze op uw tijd een dienaar uit uw hand mogen ontvangen? Een dienaar die u zelf geroepen en gezonden hebt naar dat deel van uw wijngaard. Er is, Heere, dan ook voor uw dienaar deze middag alle reden om zich te verootmoedigen. Hij heeft zich vergist. En als de dingen zo bekend worden en bekendgemaakt worden, en als er ook nog gesproken is over het feit dat u de weg gewezen hebt, dan is er wel heel veel om zich voor u te schamen en voor de mensen. Heere, wil u dan vergeven? En wilt u geven dat deze weg niet tot oneer van uw naam zal zijn? Misschien dat er in ons hart wel de gedachte is, dat kan ook eigenlijk niet anders dan dat de naam van de Heere daardoor wel onteerd wordt. En tegelijkertijd, Heere, laat het zo zijn, al is het dan dat door het zich vergissen en door het nemen van een onterechte beslissing aanvankelijk uw naam en uw zaak geen eer aangedaan is, of u dan wel de eer mag ontvangen van de wederkeer van die weg die niet goed is, van de belijdenis van onze schuld en onze dwaasheid. En Heere, laat dat dan ook onze belijdenis mogen zijn in dit ogenblik. Wie is toch uw knecht? Dwaas, onvoorzichtig, blind in zichzelf. En wat kunnen wij toch ook te gemakkelijk de dingen die van ons zijn aanzien voor dingen die van u zijn. Wat kunnen we te gemakkelijk de dingen ook als wegen van u bestempelen. Dat moet uw dienaar deze middag tot zijn eigen beschaming en tot zijn eigen verootmoediging ook voor u belijden. Heere, we bidden of desondanks op deze weg van terugkeren, want hoe zouden we verder kunnen gaan, Heere, op een weg waarop u niet zendt en waartoe u niet geroepen hebt. Of u dan aan de terugkeer van die weg uw onverdiende zegen wil verbinden. En laat die zegen ook ontvangen mogen worden door een ieder, door de gemeente van Meerkerk, die er evengoed niet mee gediend zou zijn geweest als daar een mens op eigen kracht en op eigen inzicht naartoe gegaan was. Of alleen maar omdat hij het nu eenmaal had gezegd. Maar laat die zegen ook mogen neerdalen op ons als gemeente. Want u geeft het nog, Heere, dat we nog weer aan elkaar verbonden mogen blijven. De scheiding was nog wel niet gevallen, hij was wel aangekondigd met ingrijpende woorden. En u geeft u dat we nog aan elkaar verbonden mogen blijven, Heere. Dan is er ook reden om uw naam in dat alles nog weer te erkennen. En Heere, dan past ons ook verwondering. Dan bidden wij u ook, Heere, schenk uw zegen, hoewel uw dienaar het zich niet waardig gemaakt heeft. Mogen we onszelf, ook ons gezin aan u opdragen, als er moeilijke tijden achter ons liggen. Het is een moeilijk bericht voor anderen, het is een bericht dat verwerkt moet worden, dat de dingen weer omdraait voor de gemeente van Kralingen. Maar het is ook een bericht na moeilijke dagen in het leven van uw dienaar die geworsteld heeft. En Heere, u weet ervan. Maar we leggen het alles voor u neer, Heere. U weet ervan wat er in het hart geweest is. En wat kan het in ogenblikken als deze ook een troost zijn dat u alle dingen weet. Heere, en dan dragen we onszelf aan u op met de onze. Heen en weer geslingerd in de achterliggende tijd, geeft u de rust en alles wat nodig is terug. En dan bidden we u deze middag om een verbeurde, maar een onmisbare zegen over de bediening van uw woord. Het is biddag voor gewas en arbeid. En als u het geeft, hopen we vanmiddag ook, of op een ander moment deze dag nog, de belangen dienaangaande aan u voor te leggen. Maar mogen we heel bijzonder deze middag ook stilstaan bij de nood van de tijd. Een besmettelijk virus dat rondgaat over deze wereld, dat ons land heeft bereikt en dat enkele honderden mensen in ons land ook heeft besmet. En Heere, we kunnen er op heel verschillende manieren op reageren. Geef ons enerzijds bijbelse nuchterheid. Maar laat die nuchterheid dan wel echt bijbelse nuchterheid mogen zijn. En laat ons bewaard mogen worden voor een platte nuchterheid zonder u. U weet ervan als er vrees kan zijn in ons hart. Heren, we bidden u met alle gevoelens die er kunnen zijn, of u vanmiddag Bijbels licht wil laten schijnen over de tijdsomstandigheden waarin we leven. Geeft u het, Heren, dat uw woord geopend mag worden. We doen voorbeden voor ons land en volk. We bidden u, Heren, voor de slachtoffers, degenen die besmet zijn met het virus. Wil u over hun leven waken? Wil u ze herstel geven? We bidden u, Heren, voor degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, op wie er heel veel afkomt in deze dagen. Helpt u hen en geeft u hen kracht en wijsheid. We vragen u dat ook, Heren, voor degenen die over ons gesteld zijn, onze overheden. Ze moeten allerlei beslissingen nemen op allerlei niveau. Geef hen daartoe de wijsheid die zij daartoe zo benodigen. Heere, geef aan ons wat nodig is. Breid uw bewarende handen over ons uit. Bescherm de zwakken, de kwetsbaren, de ouderen. Maar wij hebben allen uw bewaring nodig. En tegelijk bidden we u ook, schenk het ons dat we uw roepstem in dit alles mogen vernemen. Want u hebt in iedere omstandigheid iets te zeggen. Gezondheid en krankheid zijn in uw hand. Laten we ook dat mogen zien deze middag, Heren. Zo bidden we voor een ieder. U kent de persoonlijke zorgen die er kunnen zijn. En wat kunnen er niet een zorgen zijn in ons leven? Over de gezondheid. Nog steeds zijn er gemeenteleden in afwachting van uitslagen. Wil u het alles laten meevallen, Heren. En geef dat wegen van beproeving aan u mogen verbinden. We dragen hen aan u op, Heren, die het moeilijk hebben in materieel opzicht. Die armoede lijden, die misschien grote zorg hebben over het werk dat ze doen of over het bedrijf waar ze werkzaam zijn. Geef wat nodig is aan onze jongeren en aan de kinderen op school en op hun werk. Laten ze hun werk biddend mogen doen. Heren, wil u zorgen voor ons? Wilt u genadig verzoening doen over al het zondige? Want de omstandigheden van de tijd waarin we leven moeten ons Bijbels gezien ook bepalen bij wat uw woord noemt de plaag van ons hart. En wilt u ons ook daar heel persoonlijk bij stilhouden. Maak ons eerlijk voor u. Breng ons op de knieën. Leer ons onze schuld voor u in waarheid te belijden. Geef dat we uw vergeving boven alle dingen nodig hebben en mogen zoeken. En schenkt u die vergeving uit genade. Heren, zo bidden we. Zegen uw woord deze middag. Aan de harten van hen die in de kerk zijn. De gemeenteleden en de gasten die met ons opgekomen zijn. En ook degenen die thuis met ons meeluisteren. Wil u in gunst op ons neerzien. Wij hebben het tegenover u verzondigd, Heren. Wij zijn rovers van uw eer. Vergeef ons al onze schulden. Hoor en verhoor ons, ook in de dank die wij u brengen voor het feit dat zuster van de Zwan van de Leden de oogoperatie gisteren mocht ondergaan. U hebt het nog wel willen maken. Uw bewaring was over haar. En we bidden of de ingreep, de operatie ook het beoogde herstel mag geven. En dat dat in de toekomst mag duidelijk worden. Heren, zo leggen we het alles in het gebed voor u neer. Zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heren, tot eer van uw naam en tot onze zaligheid. Om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 17, vers 1 en vers 4. En zoals al meegedeeld, de ene collecte waarin u uw biddagaven mag geven voor de Heer en voor zijn dienst zal worden ingezameld bij de uitgang van de kerk na afloop van de dienst. 17, 1 en 4. Geliefde gemeente, een van de dingen die opvallen wanneer wij de Bijbel lezen is dat de schrift actueel is. Dat ze een boodschap bevat voor situaties van allerlei aard. En dat geldt ook voor de periode waarin wij leven. Een periode waarin het nieuws voor een heel groot deel beheerst wordt door het coronavirus dat rondgaat. En als mensen reageren wij daar heel verschillend op. Sommige mensen reageren nuchter. En dat is op zich een voorrecht als we een stuk Bijbelse nuchterheid mogen ontvangen. Sommige mensen kunnen bevreesd zijn. En ook dat is begrijpelijk, want de een is sneller bevreesd dan de ander. Sommige mensen reageren ook in onze tijd buitengewoon plat. Dat kan ook. In de achterliggende week las ik ergens de ontzaglijke regels. En je moet daar maar niet te lang over nadenken. Als we er dan allemaal aangaan, begrijpt u me goed, een volstrekt onterechte aanname in dit verband. Maar het werd wel gezegd, als we er dan allemaal aangaan, dan maar dansend op de vulkaan. Zo. Zal dat de manier zijn waarop wij omgaan met de dingen die ons land en volk bezighouden? Of zullen we deze dingen in wat vrees proberen te verdringen? Of zullen we enkel wat gewone, nuchtere woorden spreken in de zin van het zijn omstandigheden van een soort griep, misschien iets ernstiger? Of is het nodig, gemeente, om vanmiddag te luisteren naar wat Gods woord over dergelijke omstandigheden zegt? En is het misschien zo dat het in de tekst van vanmiddag zo is dat er juist over deze omstandigheden licht kan vallen? Want het gaat in de tekst van vanmiddag ook over omstandigheden van ziekte. En vers 37 spreekt niet alleen over pest, dat was een ernstige ziekte, maar aan het slot van dat vers ook over enige plaag of enige krankheid. Daar staat een uitdrukking die wil zeggen, wat voor ziekte dan ook, meer of minder onschuldig, misschien voor grote deel van de bevolking helemaal niet gevaarlijk, maar wat moet er gebeuren als zulke omstandigheden zich voordoen? Daar willen we met de hulp van de Heere deze middag naar gaan luisteren. We beschrijven bij onze tekstwoorden biddag in tijden van ziekte. Biddag in tijden van ziekte. Dan letten we op drie dingen. Allereerst op de nood van de bidders. Dat is dat gedeelte uit vers 37 dat ik u gelezen heb. Als er pest wezen zal of enige plaag of enige krankheid wezen zal. En dan laten we dus een groot deel van vers 37 liggen. In de tweede plaats letten we op de houding van de bidders, vers 38, als zij erkennen een ieder de plaag zijns harten en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal. En tenslotte letten we op het gebed van de bidders, vers 39 en vers 40, hoor en vergeef en doe, opdat zij u vrezen, al de dagen die zij leven zullen. Biddag in tijden van ziekte. Allereerst de nood van de bidders, vervolgens de houding van de bidders en tenslotte het gebed van de bidders. 1 Koningen 8 gemeente verplaatst ons naar de regeringsperiode van koning Salomo. En u weet wellicht dat een van de grootste dingen die koning Salomo heeft gedaan het bouwen van de tempel is geweest. Zijn vader David mocht dat niet doen, maar Salomo mocht het wel. En na heel wat jaren is de tempel dan voltooid en wordt die tempel in hoofdstuk 8 van het eerste koningenboek in gebruik genomen. De ark wordt plechtig binnengebracht. De heerlijkheid van de Heere daalt in een wolk op de tempel neer en vervult heel het huis. Salomo spreekt het volk kort toe en zegent het volk. Dat staat allemaal in de verzen die aan onze schriftlezing vooraf zijn gegaan. En dan gaat Salomo bidden. Ter gelegenheid van de ingebruikname, de inwijding van de tempel, richt hij zich tot de Heere. En dat doet hij in een heel bijzondere houding. Als u even met mij kijkt naar het 54ste vers, dat is het vers waarin gezegd wordt hoe Salomo weer opstaat van het gebed, dan ziet u dat. Staat in dat vers: het geschiedde nu als Salomo voleind had dit ganse gebed en deze smeking tot de Heere te bidden, dat hij van voor het altaar des Heeren opstond, van het knielen op zijn knieën, met zijn handen uitgebreid naar de hemel. Daar staat heel wat in, maar we moeten het ons zo voorstellen, kinderen, dat Salomo in de tempel geklommen is op een koperen verhoging. Zo staat het ook in het tweede kroniekenboek. Een verhoging die zo'n 1,5 meter hoog is en van waaraf koning Salomo goed te zien was voor de mensen. Achter hem staat dat enorm grote brandofferaltaar waarop iedere dag de offers zouden worden gebracht. Dat altaar dat heen wees naar de Heer Jezus Christus. En voor dat altaar, op die verhoging, knielt Salomo neer op zijn knieën. Maar terwijl hij dat aan de ene kant doet, en dat geeft uitdrukking aan zijn diepe ootmoed, dat hij niets verdiend heeft en dat het volk niets verdiend heeft, breidt hij ook zijn handen uit naar de hemel. En met die uitgebreide handen en die uitgespreide vingers wil Salomo als het ware zeggen dat hij de zegen van de Heere verwacht. En dat hij uitziet naar de verhoring van het gebed. Dat hij voor de Heere ook alleen maar lege handen kan ophouden. Ongebruikelijke gebedshouding, want normaal gesproken was het of zo dat iemand stond en zijn handen ophief naar de hemel, of dat iemand knielde en boog. Maar Salomo, we zouden kunnen zeggen, combineert die beide houdingen. Hij knielt in diepe verootmoediging voor de Heere en hij heft zijn handen naar de Heere toe, naar de hemel toe. In de belijdenis: Heere, bij mij alleen maar lege handen en bij ons alleen maar lege handen. Wij kunnen alleen maar ons gebrek voor u bekendmaken. Geeft u wat er nodig is. En dan is het niet voor niets dat Salomo zo bidt dat hij gezien wordt en dat op de achtergrond het altaar zich verheft. Want zijn gebed kan alleen maar verhoord worden op grond van het offer. Het offer dat heen wijst naar het offer van de Heer Jezus Christus. En als dat beeld zo om te beginnen tot ons komt deze middag, en dat heeft alles te maken met de woorden van onze tekst, want die zijn een onderdeel van het grote gebed dat Salomo zo bidt, dan komt er eigenlijk meteen al een vraag vanuit 1 Koningen 8 naar ons toe. Is dat uw, mijn gebedsgestalte? En dan gebruik ik dat woord maar even expres zo. Met een gebedsgestalte bedoelen wij eigenlijk niet de lichamelijke houding als een uiterlijke vorm, maar bedoelen we ten diepste de houding van het hart. Waar onze lichamelijke houding wel iets van zegt. Of kan zeggen. Maar is er bij ons enerzijds het ons verootmoedigen voor de Heere: Heere, wij hebben het niet verdiend. En anderzijds het uitbreiden van de handen naar de Heere: Heere, geeft u toch. Nou, Salomo dan zo voor het volk, grote koning, machtige koning, maar als die zich dan zo voor het volk en voor het oog van het volk verootmoedigt en beleidt dat hij alles van de Heere verwacht, Wat vraagt hij dan precies? Wat zijn precies de woorden van zijn gebed? Heel kort nog iets over de achtergrond van onze tekst. Dan horen we Salomo allereerst zeggen dat de Heere in al deze dingen zijn eigen woord heeft vervuld. Salomo zegt niet, ik heb die tempel gebouwd. Maar Salomo zegt, wat hier gebeurd is, is vervulling van het woord dat God gesproken had en beloofd had. Hij had het beloofd al aan David, dat diens zoon de tempel zou bouwen. En het is gebeurd. Salomo wijst op de belofte, op de raad van God. En dan kan hij alleen maar nederig zijn knieën buigen en zijn handen opheffen naar de hoge. En het vragen aan de Heere wat we lezen in vers 27, 28. Dat hij het zegt. Vers 29, dat uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis. Over deze plaats, van de welke gij gezegd hebt, mijn naam zal daar zijn. Salomo bidt dus, en dat is een menselijke uitdrukking, Heere, laten uw ogen open zijn over dit huis. Laat het zo zijn dat u die offers ziet. Laat het zo zijn dat u alle gebeden die er vanuit dit huis van het gebed, want de tempel was ook een huis van het gebed, opgezonden worden. Laat het zo zijn dat u die gebeden hoort. Laat uw ogen open zijn over dit huis, dag en nacht. Als het licht is en als het donker is. Heel letterlijk, maar ook als het voorspoed is en als het tegenspoed is. Als er zorgen en moeite zijn en als er vreugde is. Dag en nacht, laat uw ogen open zijn over dit huis. Bekende woorden, woorden waar nog wel eens over gepreekt wordt als er een kerkgebouw in gebruik genomen wordt. En dan, want dan komt het. Als Salomo dan zo gebeden heeft om de gunst van de Heer, om de geopende ogen van de Heer over de tempel en over het volk, dan gaat hij vervolgens in zijn lange gebed allerlei situaties noemen waarin het volk tot de Heer zal gaan bidden in de tempel. En een van die situaties is dan onze tekst. Salomo ziet het in gedachten voor zich. Op het moment dat hij daar staat is het nog niet het geval. Maar hij ziet het in gedachten voor zich. Hoe er een tijd zou kunnen komen, en die zou ongetwijfeld wel een keer komen, dat het volk van Israël getroffen wordt door de pest. Of door een andere plaag. Of een andere ziekte. Laten we dat eens eerst onderstrepen vanuit vers 37. Als er pest wezen zal, en aan het slot van dat vers, of enige plaag of enige krankheid wezen zal. Salomo ziet het dus in gedachten voor zich. Als er een besmettelijke ziekte door Israël waart, want de pest was een besmettelijke ziekte. Of een andere ziekte. Een andere krankheid. Dat kwam nog wel eens voor in Israël, want zoals u weet ligt Israël als het ware als een soort brug tussen twee werelddelen, Afrika en Azië. En Israël lag zeker in de tijd van de Bijbel aan een knooppunt van handelsroutes waar heel wat mensen uit allerlei landen passeerden. En die reizigers uit de vreemde, die konden allerlei ziekten meebrengen. En de Heere had in zijn wetten wel geboden dat er rekening gehouden moest worden met deze omstandigheden. Hij had allerlei wetten gegeven waarin ook gezorgd werd voor de hygiëne van mensen. Dat is ook de goedheid van de Heere. Daar is ook een Bijbelse lijn uit te trekken, namelijk dat wij op een verantwoorde wijze om moeten gaan met deze dingen. Maar ook al was het zo dat er dan allerlei maatregelen en wetten waren bekendgemaakt door de Heere, toch hield dat natuurlijk niet alle ziekte tegen. En eigenlijk moet ik het vanmiddag nog heel anders zeggen. Want als het over deze dingen gaat en we leggen het Oude Testament erbij en we leggen onze eerste schriftlezing erbij, dan zien we dat die zaken zoals de pest of de plaag of een krankheid ook nog in een heel ander licht worden gesteld. De Bijbel ziet die dingen altijd liggen. En laat dat een van de dingen zijn, gemeente, die vanmiddag ook vanuit het woord heel praktisch tot ons komt. Maar de Bijbel ziet een ziekte altijd liggen in de hand van God. En dat ziet NOS niet. En nu.nl ook niet. En waar wij ons nieuws ook vandaan halen, daar horen we deze dingen waarschijnlijk niet, of maar voor een heel klein deel. Maar de Bijbel ziet ziekte en een rondgaand virus in de hand van God, die alle dingen in zijn hand heeft. En dat is al een hele belangrijke reden om deze omstandigheden in het gebed voor de Heere neer te leggen. En om aan hem te vragen wat hij te zeggen heeft in deze dingen. En om aan hem te vragen of hij waken wil, daar komen we straks nog wel op. En wat is er dan vanuit Deuteronomium 28 vooral dat deze omstandigheden zo ernstig maakt? Dat hebben we gelezen, gemeente, in dat 28ste hoofdstuk. Dat gaat over de zegen en over de vloek. Waar de Heere het zegt: daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam zult zijn, om waar te nemen dat ge doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. En dan staat er een stukje verderop: de Heere zal u de pestilentie doen aankleven, totdat hij u verdoeg van het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. De Heere zal u slaan met tering en met koorts en met vurigheid. Dan worden er allerlei ziekten genoemd. En begrijpt u het goed? Wat wij vanmiddag niet moeten leren, dat is dat het dus zo is dat als iemand ziek wordt, zo iemand meer gezondigd heeft dan een ander. Dat niet. Maar wat wij onszelf wel mogen afvragen, heel persoonlijk, en daar moeten we dan beginnen, is: wat hebben de dingen, ook de dingen die ons nieuws beheersen in deze dagen, wat hebben ze ons persoonlijk te zeggen? En dan moeten we maar niet gaan wijzen naar een land heel ver hier vandaan, om precies te kunnen gaan verklaren waarom zo'n ziekte nou in China uitbreekt en waarom de Heere dat dan laat doen. Of in ieder geval toelaat. Daar moeten we maar voor bewaard worden. En dan moeten we vanuit Zuid-Holland ook maar niet gaan wijzen naar Noord-Brabant. En denken het is in die provincie en dat zou nog wel eens te maken kunnen hebben met... Maar dan moeten we maar allemaal, ik en u, u en ik, blijven bij ons eigen hart. Wat heeft de Heere tot mij te zeggen door deze gebeurtenissen die bijbels gezien in Gods hand liggen, die niet bij geval plaatsvinden? Zou het kunnen zijn, gemeente, dat het te maken heeft met onze ongehoorzaamheid aan de wet van God en aan de geboden van God? Dat is een vraag. En wij moeten voorzichtig zijn met die vraag zomaar in het algemeen te stellen, nog een keer. Maar wat zou het een zegen zijn als die vraag is aan ons hart gelegd wordt En als we daar eens heel persoonlijk voor onszelf over nadenken. Wat heeft de Heere, ook als ik gezond mag zijn en als ik misschien helemaal niet getroffen word door deze dingen. Maar wat heeft de Heere in het tijdsgewricht waarin we leven en in de dingen te zeggen. En dan misschien ook nog wel wat breder. Wat heeft de Heere te zeggen tot ons land en volk? Want één ding is wel duidelijk vanuit het woord van God. Dat de Heere het verbreken van zijn woord en van zijn wet. Het verachten van zijn inzettingen. Het ingaan tegen het woord en de wet van de Heere niet goedkeurt. Maar dat hij het op zijn tijd ook bezoekt. En er zijn in ons land nogal wat zonden die roepen tot de hemel. Zonden roepen ook tot de hemel. Er zijn nogal wat zonden. 30.000 abortussen per jaar. Onze steeds meer uitbreidende euthanasiepraktijk. De manier waarop we omgaan met de erfenissen van een christelijk verleden van ons land. De manier, gemeente, en ik zeg het ook tegen mezelf, maar waar wij als land en volk omgaan met de dag van de Heere. En we kunnen er zo gewend aan raken. Zeker als dat in onze omgeving zo vaak gebeurt. Maar wat moet het zijn in de ogen van de Heere? En wat heeft de Heere te zeggen? In alle omstandigheden, uw oppermacht, zingt de 90ste psalm, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. En we hebben kastelen gebouwd, economisch gezien, als land en volk. En we hebben heel wat gepresteerd. En de Heere hoeft maar met zijn vinger te wijzen en hij blaast erin. Wat zou het een zegen zijn als het ons persoonlijk tot verootmoediging mocht brengen. De nood van de bidders. Want als Salomo de tempel heeft gebouwd, dan ziet hij, en daar ligt ook een vraag in naar u en naar mij toe. Dan ziet hij het bijna als een vanzelfsheid. Dat als deze omstandigheden van ziekte er zullen zijn, het volk in de tempel zal samenkomen om zich voor de Heere te verootmoedigen en om te bidden. En dan zijn we bij het 38ste vers van onze tekst. Laten we dat maar woord voor woord wat nagaan. Daar staat aan het begin: alle gebed, alle smeking. Twee woorden. Het eerste woord duidt het gebed vooral aan als voorbeden. En het tweede woord duidt het gebed vooral aan als een smeekbede om genade. Alle voorbeden en alle smeekbeden. Daar worden we, gemeente, ook in deze omstandigheden toe geroepen. Biddag 2020. Laat het een dag mogen zijn van voorbeden. En van smeekbeden om genade. Bij wie? Dan lezen we verder in de tekst. Er staat: die van enig mens, van al uw volk Israël geschieden zal. Salomo bedoelt daarmee te zeggen: die voorbeden en die smeekbeden, laat die er zijn bij mensen persoonlijk, van enig mens. En die uitdrukking betekent eigenlijk ook, dat is ook iets moois, die betekent eigenlijk van welk mens dan ook. Dus ook van die man of die vrouw van morgen, die vanmiddag die moet zeggen: en ik heb al zo lang niet gebeden. Of die jongen of dat meisje dat zegt: ik bid helemaal niet meer. Enig mens. En dan niet alleen persoonlijk, maar ook als land en volk van al uw volk Israël. En dan lezen we nog een stukje verder in vers 38. Alle gebed, alle smeking die van enig mens van al uw volk Israël geschieden zal, Als zij erkennen een ieder de plaag zijns harten. En dan begrijpt u dat Salomo in dit gebed nog wat dieper gaat. Dat hij het niet alleen heeft over een gebed over tijdelijke omstandigheden. Dat mag ook en dat moet ook. Maar dat Salomo zegt, als het nu eens zo is. Dat daar een man of een vrouw persoonlijk in voorbeden en smeekbeden knielt. Of een hele gemeente of een heel volk knielt voor de Heere. En ze doen dat in de erkenning van de plaag van hun hart. En wat de plaag van ons hart is, ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen. Dat is de zonde. Dat is ons verdorven bestaan. Dat is datgene dat op de bodem van alle vragen ligt. De plaag van ons hart. Salomo ziet in gedachten bidders in de tempel staan die dat voor de Heere zijn gaan erkennen. Die zeggen, Heere, nu is er nood. Nood van ziekte, van pest, van krankheid, van plaag. Maar de ergste nood heeft te maken met mijn hart. Hebben wij dat leren erkennen, gemeente? Zijn wij al terechtgekomen bij de plaag van ons hart? Hebben wij die plaag al ontdekt in ons hart? En gezien dat dat de ernstigste kwaal is? Dat ons hart gereinigd moet worden, omdat het boos is, omdat het zondig is, omdat het tegen God is. En heeft dat ons in het gebed gebracht. Want dat zegt het slot van vers 38. En een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal. Kijk, daar moet de plaag van ons hart en de omstandigheden van onze tijd ons brengen. Op de plaats waar we onze handen naar de Heere uitbreiden. En waar we niets meer verbergen. Waar het ons gebed wordt. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Zullen we dat eerst gaan zingen, 139 vers 14.
Thank you.
We hebben gemeente al heel wat praktisch onderwijs overdacht in de omstandigheden van de tijd waarin we leven. Alle gebed, alle smeking, smeekbeden en voorbeden van enig mens of van al het volk in de erkentenis van de plaag van ons hart. Want dat is ook het belangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is hetgene waarvan we genezen moeten worden boven alles. Anders zullen we voor eeuwig verloren gaan. En hoe zou dat gebed dan moeten zijn? Dat lezen we in het laatste gedeelte van de tekst, vers 39 en vers 40. En we komen bij onze derde en laatste gedachte, het gebed van deze bidders. Als we luisteren naar de woorden van vers 39, zien we eigenlijk dat is een drievoudig gebed. Het eerste stukje is vers 39, hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats uwer woning. En dan moet u nog even beluisteren met de gedachte dat daar Salomo staat in dat prachtige tempelgebouw dat hij zojuist gebouwd heeft. Dat klaar is, in gebruik genomen is. Indrukwekkend om te zien. Maar als Salomo in gedachten de mensen in deze nood voorbidt, dan zegt hij, hoor gij in de hemel, de vaste plaats uwer woning. Daarin klinkt een diepe erkenning door dat de Heere groot en hoog verheven is. Hij is wel neergedaald in de tempel en heeft zijn intrek genomen in het heilige der heiligen, in een wolk van zijn heerlijkheid. Maar hij is toch ook hoog verheven, hij is in zijn heiligdom, hij is in de hemel. En het is alsof Salomo daar zijn onderdanen nog des te meer van wil doordringen. Bedenk het. Hij schrijft het trouwens zelf ook in, als ik me niet vergis, het boek Prediker. Bedenk dat ge op de aarde zijt en dat God in de hemel is. Eerbied voor de hoge majesteit van God. Straks zal Salomo wijzen op de alwetendheid van de Heere. Daar hebben we op de catechisatie ook over nagedacht in de achterliggende tijd vanuit de geschiedenis van Gideon. De Heere is de alwetende God. En dat is een van de dingen die de Bijbel ons leert. Maar tegelijkertijd moeten wij ook beseffen, de Heer is de heilige, de verheven God. Eerbied voor Hem. In onze lichaamshouding als we bidden. Maar boven alles in ons hart. Hoor dan in de hemel. En zo gaat Salomo dan verder. En vergeef. Letterlijk staat er in het Hebreeuws een woord dat houdt verband met reinigen. Reinig. Was ons schoon. Ik moest denken aan die beelden die je zo in het nieuws kunt zien op de foto's van steden in China waar men hele straten aan het reinigen is met allerlei desinfecterende vloeistof of wat dan ook. Maar wat Salomo hier bedoelt, dat gaat veel dieper. Dan gaat het niet om reiniging van een bacterie of van een virus. Maar dan gaat het om reiniging van de kwaal van ons hart. Vergeef het. Hoort u, gemeente, dat Salomo wel begonnen is bij de omstandigheden. De pest, plaag, enige krankheid, ziekte, besmettelijke ziekte. Maar dat die terechtkomt bij het hart. En bij wat er voor ons hart nodig is. En laat dat nu ook op biddag 2020 het geval mogen zijn bij ons allen. De Heere geven ons dat door zijn Heilige Geest. Dat ons gebed allereerst ons hart mag betreffen. Vergeef. Reinig. Was ons van al onze vuile zonden. En dat kan alleen door diegene die ik toch ook vanmiddag vanuit dit gedeelte van het Oude Testament in het midden van u preken wil. De Heer Jezus Christus. Over wie Jesaja in het 53ste hoofdstuk zegt: het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. En dan komt het: hij heeft hem krank gemaakt. God de Vader heeft zijn Zoon krank, ziek gemaakt. Beladen met de schuld van zondaren. En vanwege de overtreding van zijn volk is de plaag, en datzelfde woord als wat er hier in 1 Koningen 8 gebruikt werd in onze tekst, is de plaag op hem geweest. Hij reist, gemeente, ook tegen de achtergrond van dit gebed van Salomo op vanuit de tekst. Niet alleen zo heel letterlijk voor de ogen van de Israëlieten in dat brandofferaltaar. Maar ook als die enige die reinigen kan. Als die enige die ons reinigen kan van die allerdiepste en ernstigste kwaal, de plaag van ons hart. En de Heere zou zomaar de omstandigheden van een besmettelijke ziekte ook kunnen gebruiken om je daarbij te gaan bepalen. En om je daar biddend werkzaam mee te maken. Het nieuws van deze dingen. Kijk, en dat is wat ik bedoelde toen ik zei: laat het geen platte nuchterheid zijn. Geen nuchterheid zonder God zijn waarin we met deze dingen omgaan. Maar laat het een bijbelse nuchterheid mogen zijn. En bijbelse nuchterheid brengt een mens altijd op de knieën. En brengt een mens in het gebed om deze dingen en ook om wat er nodig is voor het tijdelijke leven. Want hoe gaat onze tekst dan verder? Het eerste was hoor en het tweede was vergeef en het derde is en doe. En geef een iegelijk naar al zijn wegen. Als u wat bekend bent met de schrift en u kent dat ontroerende gebed van Daniël in hoofdstuk 9, dan ontdekt u dat daar bijna dezelfde woorden worden gebruikt. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, doe het. Wat dan? Wat moet de Heere dan doen? Dan hopen we vanavond, als de Heer het geeft, ook nog bij stil te staan vanuit de vraag die hij stelde aan Bartimeus. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Maar vanmiddag nog iets vanuit de tekst. Wat wordt er dan gebeden in vers 39? En doe en geef een iegelijk naar al zijn wegen. Dat is wat, gemeente. En geef een iegelijk naar al zijn wegen. Dan blijft er van ons niemand meer over. Ofwel, ik niet tenminste. Is dat wat Salomo hier bedoelt? Is dat dan het gebed waar wij op deze biddag 2020 mee moeten eindigen? Geef een iegelijk naar al zijn wegen, naar wat wij gedaan hebben, naar wat wij gezegd hebben, naar wat wij gedacht hebben, naar hoe wij gedwaald hebben. Is dat het? Laten we die vraag wel tot ons laten doordringen vanmiddag. Want hoe zal het dan gaan? Hoe zullen we dan voor God kunnen bestaan? Maar dan gaat Salomo toch nog verder. Kijkt u maar in vers 39. Naar al zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent. Want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen. En dan komt vanmiddag de vraag tot ons, wat is er nu in ons hart? Als wij de Heere bidden, of de Heere ons bewaren en beschermen wil in een tijd van ziekte. Wat is er in ons hart als wij op middag 2020 voorbeden doen voor gewas en arbeid? Want dat is het vandaag ook. Als wij vragen of de Heere kracht wil geven om ons werk te doen. Als wij aan de Heere vragen of hij ons helpen wil op school. Of op onze nieuwe werkplek. Laat dat wel ons gebed zijn. Maar wat is er in ons hart als wij erop hopen dat we mogen blijven leven? Als dat ons gebed is, Heere, bewaar me. Waarvoor, gemeente, willen wij eigenlijk blijven leven? En waarvoor willen wij dat de Heere voor ons levensonderhoud zorgt? Met wat voor bedoeling willen wij niet fataal getroffen worden door wat voor ziekte dan ook? Met wat voor bedoeling willen wij dat het ons goed gaat in dit aardse leven? Wat hebben wij daarmee voor? Willen wij verder gaan met leven zonder God? Willen wij misschien van de Heere jaren vragen om de zonde te dienen? Willen wij van de Heere jaren vragen om de dag te plukken en van het leven te genieten? En om God bij dat alles te vergeten? Of is het ons gebed wat we in het laatste vers lezen? Opdat zij u vrezen, al de dagen die ze leven zullen, op het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Want dat is wat Salomo bidt. Heere, wil u dan geven wat nodig is om te leven en u te vrezen? En gemeente, ik weet wel, een dominee moet niet al te veel wensen uitspreken in zijn preek, maar toch vanmiddag dan iets, als ik iets wens voor u en voor mezelf, dan is het wel dat dat het gebed van ons hart mag zijn. Dat dat het gebed mag zijn van jongeren en van ouderen, van ons allemaal. Van degene die hier in de kerk zijn en van degene die met ons meeluisteren. Met alles wat wij nodig hebben voor de tijd. En daar mogen we de Heere om vragen. Of de Heere ons bewaren wil. Of de Heere ons kracht en gezondheid wil geven om ons werk te doen. Of de Heere ons helpen wil in tijdelijke noden. Maar opdat wij Hem mogen vrezen. En vrezen betekent in het Oude Testament heel vaak en ook hier Hem dienen, Hem zoeken. Iedere dag op de knieën, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Iedere dag luisteren naar het woord van de Heere, lezen en daarover nadenken, ons hart voor de Heere neerleggen. Biddag 2020, de tekst van deze middag stelt ons de vraag, hoe is het nu in ons hart? Want dat is wat Salomo ten diepste bedoelde toen hij zei, en doe en geven iegelijk naar al zijn wegen gelijk gij zijn hart kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen. En als er dan vanmiddag iemand zou zijn onder ons die moet zeggen, maar Heere, niet alleen mijn wegen zijn niet goed. Of niet alleen mijn wegen zijn niet goed geweest. Maar mijn hart is niet goed. Laat dat dan vanmiddag eens bij je naar binnen mogen slaan. En laat dat je nou eens op de knieën brengen voor de Heere. Want het wonderlijke is, en de boodschap van Gods woord is, dat de Heere nou nog stenen harten wil verbreken. En dat hij ze wil veranderen in nieuwe harten. Vlezen harten. Zodat je vanuit je diepste innerlijk gericht mag worden. Op de Heere en op zijn dienst. Om hem te gaan vrezen. Om dat van de Heere te mogen afsmeken. Dan wordt het toch ook biddag om een hart dat de Heere vreest. In de overtuiging dat alle tijdelijke wat we ook van de Heere mogen afsmeken, ons ten diepste toch niet helpen en niet redden zal als dat ontbreekt. Zo'n middag geven de Heere ons niet alleen vandaag, maar ook morgen. En ook alle dagen die de Heere ons geven zou. Tot zijn eer en tot onze zaligheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo hebben wij geluisterd naar uw woord. Het bevatte een boodschap. Wat is het een wonder, Heere, dat u licht laat vallen over allerlei tijdsomstandigheden. En altijd spitst uw woord het weer toe op die allerbelangrijkste zaken. Hoe is het nu in ons leven, maar hoe is het nu in ons hart? En van nature is ons hart boos en tegen u, Heere. En wat moeten degenen die niet durven ontkennen dat u in hun hart en in hun leven hebt gewerkt met uw Heilige Geest, dat niet overklagen dat hun hart zo dwaalziek is. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Maar Heere, we bidden van u. Laat deze dag toch een dag zijn waarop we ons voor u mogen verootmoedigen in het stof. Neerknielend in verootmoediging. Met de noden van de tijd. En met de noden van ons hart. En dat we onze handen, net als Salomo, mogen uitbreiden naar u. Geestelijk gesproken. En dat we u mogen vragen om uw gunst. En om een leven waarin we u mogen vrezen. Bewaar ons ervoor dat we alleen maar zouden vragen om voorspoed en om levensdagen. Om u al die dagen te verlaten. En om ons van u af te keren. Heere, laat er geen dag meer zijn dat we zonder dit gebed kunnen. Dat we zonder deze genade kunnen voortleven. Zo bidden we om een zegen over datgene wat u ons gaf. Past ons om uw naam te erkennen. We hebben er tegenop gezien, Heere. Een mededeling en dan preken. En u hebt nog geholpen. We zeggen uw naam er ootmoedig dank voor. We bidden u, vergeef al onze zonden. We bidden u nogmaals, wees u ook met de gemeente van Meerkerk. En wil u geven dat ze het met u de Heere mogen verwerken. Dan zal het ook voor hen goed zijn. En dat alles om Christus wil. Breng ons vanavond nog weer samen uit genade. Amen. Psalm 62, het vijfde vers, stort voor hem uit uw ganse hart. 62 vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.